Ik heb inderdaad vorige keer beloofd om verder te gaan met het onderwerp waar we toen mee bezig waren. We hebben ons namelijk bezig gehouden met enige schriftgedeelten uit Daniël, waarin gesproken wordt kennelijk over wat wij dan gemakshalve noemen de 70ste week van Daniël, de gevleugelde uitdrukking langzamerhand. Niet helemaal een Bijbelse term, maar hoe moet je het anders zeggen? Maar in elk geval hebben wij gezien hoe die 70ste week van Daniël inderdaad besproken wordt in Daniël 9 vers 27 in het bijzonder. Waarbij het erom gaat dat deze periode van 7 jaar inderdaad nog toekomst is. Dat wil zeggen, het is een periode die nog bestemd is voor uw volk en uw heilige stad, zoals het staat in Daniël 9 vers 24. Een periode die het Joodse volk, of beter de Joodse staat en de Joodse stad, nog te gaan hebben tot aan de verschijning van de Heer Jezus Christus, de Zoon van David uiteraard, op de Olijfberg ten einde zijn koninkrijk aan dat volk en aan het land bovendien te openbaren. Dat is de gedachte, maar het blijkt dat in Daniël 7 en 8 al eerder over diezelfde periode gesproken was. Al moet ik zeggen dat het daar in het bijzonder dan gaat om de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Want zoals blijkt uit Daniël 9 vers 27 is die periode van 7 jaar feitelijk onderverdeeld in 2 gelijke helften van 42 maanden of van 3,5 jaar of van tijd, tijden en een gedeelte eens tijds. Of 2 gelijke perioden van 1260 dagen. Dus alle keren dan precies hetzelfde. En dan blijkt dat in Daniël 7, zowel als in Daniël 8, gesproken wordt over de komst van de een of andere vorst, machthebber, wat het woord maar betekenen mag, hè, een hoorn, want zo wordt hij dan toch in elk geval genoemd, in hoofdstuk 7 en 8. En daarbij gaat het erom dat hij volgens zowel Daniël 7 als 8, inderdaad gedurende de laatste 3,5 jaar van de periode het Joodse volk in de afval zal overgeven, de term uit hoofdstuk 8, waarbij hij hen zal overwinnen en hen krijg zal aandoen, of hoe bij gelegenheid allemaal maar genoemd mag worden. En in elk geval gaat het er ook om dat de heilige plaats ontheiligd zal worden en dat in plaats van dienst aan Jehovah, wat dat dan ook maar mogen voorstellen, maar dat in plaats van de dienst aan Jehovah inderdaad een eredienst, of hoe je dat maar noemen moet, zal ingericht worden aan een andere god. Daar komt het op neer. Ik kan wel zeggen Allah, maar dan zeg ik ook aan een god. Alleen zeg ik het dan in het Arabisch vooruit. Hè? Maar daar gaat het verder niet om. Maar in ieder geval aan een andere god die men zal dienen. En daarvan moet ik zeggen dat dat gedeeltelijk weliswaar gebeurt tegen de wens van het volk in. Laat ik het zo zeggen. Ik zeg het zo objectief mogelijk bovendien. Maar aan de andere kant blijkt dat het voor een belangrijk deel voor het volk kennelijk niks uitmaakt. Men doet het gewoon. Waarschijnlijk ter wille van de vrede. Om daar lieve vrede wil, zo heet dat. Men heeft er jarenlang voor moeten vechten en onderhandelen enzovoort. Men zal het in stand proberen te houden, daar komt het op neer. Daarbij dient hij te bedenken dat het grootste deel van de bevolking van de Joodse staat, dat grootste deel daarvan volstrekt atheïstisch is. En als het dan, als ze dan per se hun knieën moeten buigen over het een of andere beeld om de vrede te bewaren, waarom zou men dat dan niet doen? Zo ligt het ongeveer. Die stap is echt zo groot niet. Wij denken daar dikwijls anders over, maar dat is dan omdat wij niet gehinderd worden door enige kennis van zaken, zoals mijn oom zou zeggen. Wij denken dat het instellen van een afgoderij, een indruist tegen de wil van dat Joodse volk, zal ik maar zeggen. Maar in de praktijk ligt het toch niet echt zo. Hoe het ook zij, de profeten spreken er juist over dat verwoesting over de Joodse staat en over de stad gebracht zal worden, omdat men die afgod dient. En dat is een beetje moeilijk als men dat slechts doet omdat men ertoe gedwongen wordt. dan is dat niet helemaal eerlijk, lijkt mij. De gedachte is juist dat men het doet. En dat men in het algemeen niet te veel moeite heeft om de knieën te buigen voor een andere God dan Jehovah. En dat is niks nieuws, want zo was het in oud-testamentische tijd ook. Ik denk dat we even voorzichtig moeten zijn. We gebruiken sommige uitdrukkingen wat al te makkelijk. We praten ze ook wat al te makkelijk na. We hebben wellicht het idee dat in het midden van de 70ste week dat verbond, wat aan het begin van de 70ste week gesloten zal worden, dat het verbond dan verbroken zal worden. Maar dat staat nergens. Dat het verbroken wordt, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar op welke wijze dan dat Joodse volk, wat partner is in dat verbond, daarop reageert, dat is nog een heel ander verhaal. En waar het over gaat is gewoon dat als daar die gruwel der verwoesting zal worden opgericht, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, met de woorden uit Matthäus 24, dan heeft men over het algemeen kennelijk toch niet al te veel moeite met die gebeurtenis. En dan zal kennelijk de wil van die hoorn, dat beest, of hoe je maar genoemd wordt, zal men kennelijk in het algemeen volgen. Dat is de gedachte. Ik dacht dat een lange inleiding genoeg was. Ik meen trouwens dat wij ook schriftplaats in het Nieuwe Testament reeds hebben aangehaald uit Matthäus. Is dat zo? Kijk even rond. Moet ik mijn bril opzetten, hè? Een stukje van Matthäus 24 heb ik aangehaald over wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, de gruwel der verwoesting namelijk, en niet Daniël. Dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, kennelijk de bergen buiten Judea dan, maar dat wisten we al, het gebergte van Edom wordt dat gewoon, als het even kan. En men zou vluchten, want als dan zal grote verdrukking wezen, vers 21, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Ook niet alleen vers 15, maar ook vers 21 is een rechtstreekse verwijzing naar, dan wel een citaat uit Daniël. Want vers 21 verwijst rechtstreeks naar Daniël 12, vers 1. Daar staat dat. Dat die grote verdrukking zal zijn, hoedanig er niet is geweest is van dat er een volk geweest is op aarde en ook niet meer zijn zal, is de gedachte. Dat is dus de grote verdrukking. En aangezien die verdrukking moeilijk over het Joodse volk of in het algemeen over Israël kan komen na de 70ste week, dat kan namelijk niet, want dan zou het koninkrijk aan hen openbaar worden. En aangezien het ook niet kan komen voor de 70ste week, want dan valt het buiten de officiële tijdrekening en buiten het officiële plan Gods met het volk, valt het dus inderdaad in de 70ste week. Zo eenvoudig is dat. En dus inderdaad in de tweede helft daarvan, precies zoals in Daniël 7 en 8 feitelijk wordt aangekondigd, al wordt daar de term grote verdrukking niet gebruikt. Maar de gedachte is dat inderdaad in het midden van die 70ste week die gruwel der verwoesting zal worden opgericht. Betekent gewoon letterlijk, meest letterlijk betekent het dat een afgodsbeeld zal worden opgericht. Maar daarvan wordt in Daniël 9, in bijzonder vers 27 gezegd, dat vanwege die gruwel der verwoesting inderdaad een oordeel gods, verwoesting dus, zal komen over heel het land en in het bijzonder over de stad. Ik weet niet of ik het gezegd heb, want 14 dagen is me net te lang, dan ben ik het vergeten. Maar anders zeg ik het nu. Er staat in Daniël 9 vers 27. En over de gruwelijke vleugel. Dat is diezelfde afgodsbeeld. Over die gruwelijke vleugel zal verwoesting zijn. Maar ik vertaal over liever met vanwege. Dat kan heel goed. Dat is namelijk volstrekt hetzelfde woord in het Hebreeuws. En dan wordt het vanwege die gruwelijke vleugel. Dan wordt dus de oorzaak gegeven. Zal er verwoesting zijn over stad, volk, land enzovoorts. En daarna staat er dat dat vast besloten is. Dat is heel simpel. Je krijgt dan wat meer verband in de tekst. Bovendien komt het overeen met andere schriftplaatsen die dat zeggen, ook inderdaad. Goed. Nou, ik laat het maar voor wat het is en neem even de draad op in Matthäus 24. Daar wordt dus gesproken over die gruwel De gruwelijke vleugel uit Daniël 9, de gruwel der verwoesting. Dat is een andere term ter aanduiding van datzelfde afgodsbeeld uit Daniël 9, vers 27. En hier heet het gruwel der verwoesting, omdat gruwel staat voor dat afgodsbeeld en der verwoesting, omdat vanwege dat afgodsbeeld en vanwege de ontheiliging van de heilige plaats, inderdaad die verwoesting over die heilige plaats en over Jeruzalem en over heel de Joodse staat zou komen. En daarom wordt die term hier ook gebruikt zo, de gruwel der verwoesting. Want als je dat wel leest in Matthäus 24, vers 15, dan wordt er meteen op gewezen dat als dat beeld er staat, komt er verwoesting. Vandaar de term, de gruwel der verwoesting. Die gruwel, die gruwelijke vleugel waarover verwoesting zou komen. Vanaf het midden van de 70ste week van Daniël. Daniël 9, vers 27. En dat blijkt ook, alleen hier heet het niet verwoesting, hier heet het grote verdrukking, vers 21, van Matthäus 24. Grote verdrukking, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Ik moet er meteen bij zeggen dat de term grote verdrukking, hier in Matthäus 24, niet exact hetzelfde is, nergens trouwens, maar het is niet exact hetzelfde als de verwoesting uit de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Het komt weliswaar overeen, maar ik moet u zeggen dat als over die verwoesting gesproken wordt, dan gaat het uiteindelijk over de verwoesting van Jeruzalem, want dat is het laatste wat van de Joodse staat verwoest zal worden, ook volgens andere profetieën overigens. Maar dan houdt het ook op. Terwijl de term grote verdrukking weliswaar aanduidt deze verwoesting die over Jeruzalem en de Joodse staat zal komen, maar tegelijkertijd duidt de term ook aan de verwoesting die over alle volkeren zal komen. Dat blijkt ook al uit Daniël 12, want in Daniël 12 vers 1 wordt weliswaar gesproken over die verdrukking, daar komt de term ook feitelijk vandaan, die grote verdrukking. Maar ik moet u zeggen dat daar meteen bij staat hoedanig en niet is geweest van dat er een volk geweest is op aarde, of hoe het namelijk letterlijk staat dan. Dat wil zeggen, die grote verdrukking wordt meteen gerelateerd aan de wereld of aan de volkeren. En zelfs heel de wereld dus, en zelfs alle volkeren. Vanaf dat er een volk geweest is. Dat is wat er dan bij gelegenheid staat. En de gedachte is dan ook dat als die grote verdrukking die aangekondigd wordt, komt, komt die verdrukking eerst over uw volk en uw heilige stad, Daniël 9 vers 24 weer. Maar daar blijft het niet bij, die grote verdrukking zou komen over alle volkeren en over alle steden. Sterkten heet het dan trouwens ineens in bijvoorbeeld Daniël 11. Die ook een god hebben, de god der sterkte, een god Ma'uzim. Maar goed, dat valt een beetje buiten de orde nu. Maar ik zeg het maar, die term grote verdrukking is niet de aanduiding slechts van de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Het is bovendien zeker niet de aanduiding van de eerste helft van de 70ste week van Daniël, zoals dikwijls gedacht wordt. Want hoe het precies komt, heb ik nooit kunnen achterhalen. Maar de gedachte is dikwijls dat de grote verdrukking 7 jaar zal duren. En dat is wel een erg grote verwarring. Dat is niet eens oppervlakkig gezegd. Dat is gewoon, dat ligt alles door elkaar. De grote verdrukking begint in het midden van de 70ste week van Daniël. Dat staat hier ook. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting. Dat is in het midden van de 70ste week van Daniël. Dan begint die grote verdrukking, die dan voor Jeruzalem en het volk, de Joodse staat moet ik zeggen, slechts 3,5 jaar duurt. Dat is maar lang genoeg, daar gaat het niet om. Maar het is slechts 3,5 jaar, want het punt is dat die grote verdrukking veel langer duurt dan 3,5 jaar. Echter, niet over uw volk en uw heilige staat. Want dat kan niet volgens Daniël, want als die 70ste week om is en als dus 3,5 jaar van die grote verdrukking om zijn, is Jeruzalem verwoest, volgens Daniël 9 vers 27, maar begint tegelijkertijd het koninkrijk van de Messias over datzelfde Joodse volk, volgens Daniël 9 vers 24. Hebben jullie? Je moet het gedeelte haast uit het hoofd kennen om het zo te kunnen volgen, maar langzamerhand moet het maar eens, hè? Zo steekt het in elkaar. Dus die grote verdrukking begint in het midden van de 70ste week. Voor Jeruzalem eindigt die 3,5 jaar later aan het eind van de 70ste week. Dat kan niet anders, want op dat moment wordt Jeruzalem verwoest. Is er geen Jeruzalem meer en is er dus ook geen grote verdrukking meer over Jeruzalem. Dat kan niet, want het bestaat niet eens meer. En het punt is dan dat die grote verdrukking zou komen over alle volkeren en over heel de wereld. Anders heeft trouwens ook zo'n uitdrukking niet eens zin, hè? Hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Het komt over de wereld namelijk, maar het begint bij Jeruzalem. U weet wel, de bekende uitdrukking, het oordeel begint bij... Ja, waarom iedereen die uitspraak kent, weet ik nog steeds niet, maar... Ja, het is zo, het oordeel begint bij het huis God. En dus... In dit geval bij Israël. Daarmee heb ik op voorhand, zonder het vers nog gelezen te hebben, vers 22 van Matteüs 24 verklaard. Daar is nou niks moeilijks meer aan. Dan kun je zo lezen en zeggen, oh ja, natuurlijk. Zie? Daar staat namelijk, en zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorenen wil, zullen die dagen verkort worden. Waarbij uitverkorenen uiteraard slaat op Israël, en in zekere zin op Jeruzalem, maar wat de Joodse staat betreft en wat Jeruzalem betreft, duurt de grote verdrukking dus 3,5 jaar, of aangezien hier het woord dagen gebruikt wordt, reken het maar uit in dagen, dan zijn het dus 1260 dagen, of met de termen uit Daniël 7 bijvoorbeeld, tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Waarbij een tijd niet eens een jaar is, maar waarbij een tijd is 360 dagen. Wat wij dan gemakshalve noemen profetisch jaar. Eén tijd, dubbele tijd en een halve tijd. Zijn er dus 1260 dagen. Klopt precies, is geen enkel probleem. Maar daarna gaat de verdrukking gewoon verder. Echter niet over Jeruzalem, want er bestaat niet eens meer, of over de Joodse staat. Die is namelijk verwoest. En voor zover daarna sprake is van een wederopbouw van Jeruzalem en van een Israëlitische staat, valt dat niet meer onder de verdrukking uiteraard. Maar in tegendeel, Jeruzalem en die Israëlitische staat maken deel uit dan van het Koninkrijk van Christus. Het is dat herbouwde of te herbouwen Jeruzalem waarvan gezegd wordt, bid voor de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Enzovoorts. Want de vrede van dat Jeruzalem wordt wel degelijk bedreigd. Maar het zal erop neerkomen dat uiteindelijk de legers die uiteindelijk optrekken tegen Jeruzalem inderdaad dan vernietigd zullen worden, verslagen zullen worden. En dat is wat men noemt met grote letters altijd Armageddon. Maar dat is heel wat jaren later. Dat is aan het eind van de grote verdrukking. Maar dan zijn we 33 jaar voorbij het einde van de 70ste week van Daniël. En 33 jaar is lang genoeg om de stad te herbouwen. In elk geval. Maar het zijn de jaren van grote verdrukking. Echter niet in de 70ste week of de tweede helft van de 70ste week, maar daarna. En dat is ook wat hier staat. Om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. Want voor de Joodse staten, voor Jeruzalem, duurt de grote verdrukking niet langer dan 3,5 jaar. Maar in het algemeen genomen duurt de grote verdrukking 3,5 plus 33 jaar. 36,5 jaar. En misschien moet je wel zeggen 40 jaar, dat weet ik niet. Maar zo strikt mogelijk, ik hou me het liefst zo strikt mogelijk aan het schrift dan 36,5 jaar. Tot op het moment dat die legers van Babel verslagen worden in Megiddo, in het dal van Megiddo, Armageddon dus, en Babel verwoest zal worden en vervolgens Satan zal gebonden worden en dus de 1000 jaren beginnen. Zie? Nou, dan staat er weer vers 23... dan zijn we natuurlijk terug in die 70ste week en in die dagen van verdrukking voor Jeruzalem en Judea, uit vers 16. Dus zegt vers 23, als dan zo iemand tot jullie zeggen, zal ziet hier is de Christus, of daar gelooft het niet, enzovoort. Uitspraken die ik gisteren gelezen heb uit een heel andere schriftgedeelte. Want het is de vaste uitdrukking, Dat kan ik dan mooi als vervolg daarop zeggen. Is een vaste uitdrukking ter aanduiding van de verborgenheden van het koninkrijk. Ik weet niet meer waaruit ik het gelezen heb. Was Lucas? Er wordt niet eens naar verwezen in mijn Bijbel. Dan vertrouw je dan op, maar het gebeurt niet, hè? Lucas 17. Schitterende uitspraken. Lucas 17 vanaf vers 20. En gevraagd zijnde van de Farizeeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou. En gisteren heb ik gezegd, dan zie je maar weer eens dat die vraag in Handelingen 1 niet voor het eerst gesteld werd, hè? Dat werd al vaker gesteld. Dat was het grote probleem. Wanneer zal het komen? Heeft hij hun geantwoord en gezegd, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. Daarmee is eigenlijk de hele vraag beantwoord. Ik zeg het nou even kort. Daarmee is de hele vraag beantwoord. Want het probleem over wanneer zal dat koninkrijk Gods komen, dat probleem ontstaat doordat de schrift aan de ene kant leert dat het koninkrijk Gods zou aanbreken bij de komst van de Messias. Maar aan de andere kant dat het openbaar zal worden bij de wederkomst. Wat wij dan noemen zo, hè? Bij de wederkomst van de Messias. Zodat inderdaad de vraag steeds naar boven komt in de dagen van de Heer Jezus en ook zelfs in Handelingen 1. Wanneer komt het koninkrijk nou? Want het zou moeten komen, maar het ziet er niet naar uit dat het zal komen. Zie? En dus steeds die vraag, en hier komt het antwoord, namelijk het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. Met andere woorden, het komt wel degelijk, het zal wel degelijk meteen aanbreken en zelfs komen, maar het zal onzienlijk zijn. Het wordt niet gezien, daar staat in het volgende vers trouwens. Het komt niet met een uiterlijk gelaat. Dat wil zeggen, als het komt, is het onzienlijk, maar als het er is, zal het op den duur ooit een keer wel degelijk zienlijk worden. Dat wil zeggen, als het komt, is het zonder uiterlijk gelaat. Maar als het er is, dan zal het een uiterlijk gelaat hebben. Ooit. Maar dat is dan, laten we maar weer zeggen, 2000 jaar later ongeveer. En er staat daarover, vers 21, en men zal niet zeggen, ziet hier of ziet daar. Nou ja, ze zullen dat wel zeggen, vers 23... Maar dat zijn de lui die niet weten waar het over gaat, hè? Maar vers 21, men zal niet zeggen, ziet hier of ziet daar, want ziet, het koninkrijk Gods is niet uiterlijk, maar innerlijk. Dat wil zeggen, het is binnen uw lieden. Datzelfde geldt trouwens ook nog steeds, en dan sluit ik weer aan bij wat ik gisteren gezegd heb. Datzelfde geldt nog steeds straks in de 1000 jaren, wanneer het koninkrijk openbaar is. Ook dan zal het zijn in uw lieden. In degene die van dat koninkrijk deel uitmaken, echter, dan zal dat koninkrijk niet alleen in hen zijn, maar ook uiterlijk gelaat hebben. Zodat het niet alleen maar weer tegenstelling is, het is wel degelijk in de eerste plaats overeenkomst. Nou goed, maar als het komt, dan zal men niet zeggen, ziet hier of ziet daar, want ziet het koninkrijk Gods is binnen uw lieden. En daarna staat er, hij zeide tot de discipelen, er zullen dagen komen wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien. Een dag heeft altijd te maken met licht en dus zichtbaarheid. De dag zal het aan het licht brengen, de dag zal verklaren. De dag, in de dag wandelen, heeft met zichtbare dingen te maken. Maar er zullen dagen komen wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien en zult die niet zien. En zij zullen tot u zeggen, ziet hier of ziet daar is hij. Wel, gaat niet heen en volgt niet, enzovoorts. En dat is dus een beschrijving van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Of korter, het is een beschrijving van het verborgen Koninkrijk. En dan staat er, vers 24, want gelijk de bliksem die van het ene einde onder de hemel bliksem tot het andere onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag, maar eerst zou er nog het een en ander, en vooral ander, moeten gebeuren. Wanneer we nu vandaar terugslaan naar Matthäus 24, dan zou ik daar weer moeten lezen. Vers 23 van Matthäus 24. Als dan zo iemand tot jullie zal zeggen, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet, want er zullen valse Christussen opstaan, enzovoorts. Hè? En dan vers 26, zoals u dan tot u zullen zeggen, ziet hij is in de woestijn, gaat niet uit, ziet hij is in de binnenkamer, gelooft het niet, want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. En met de woorden van Lucas 17, alzo zal de dag van de Zoon des Mensen wezen, vind ik wel aardig. Want dat is echt precies hetzelfde. De dag wil zeggen dat hij zijn licht in de wereld zal brengen en de wereld zal oordelen enzovoorts. Maar wanneer zal dat zijn? Dan zal ik het anders zeggen. Hoe lang blijft het koninkrijk verborgen? Wel, tot het verhaal van die bliksem uit vers 27. Uiteraard, want dat is licht van de hemel. Helder, plotseling, is de gedachte, licht van de hemel. En dat komt terstond na de verdrukking van die dagen. Dat wil zeggen, dat noemen van die bliksem, die komt van het oosten en schijnt tot het westen, wordt rechtstreeks in verband gebracht met de verschijning van de Heer zelf. Hij is die bliksem, hij is het licht van God wat nederdaalt in de aarde, maar in dit geval, hij zal een oordeel brengen. Dat is wat bliksem ook inderdaad doet. En wat dus zal gebeuren, is dat de Heer zal verschijnen en inderdaad verwoesting zal brengen over Jeruzalem. Definitief, en dat staat in Matthäus 24 inderdaad in de volgende verzen, dus vanaf vers 29. In Lucas 17 hebben we nou niet meteen zo'n eschatologische redenvoering zoals in Matthäus 24. Niettemin, in Lucas 17 zegt de Heer gewoon hoe het zit met het koninkrijk. Het zou namelijk verborgen zijn tot die bliksem. Precies hetzelfde dus. En dus eigenlijk, wat Jeruzalem en Judea betreft, tot het einde van de 70ste week. Zo lang zou het verborgen zijn. En voor die tijd geldt, wanneer ze zullen zeggen, ziet hier of ziet daar, dan moet je dat niet geloven, dat is gewoon niet zo. De Heer werkt wel, maar zoals gezegd, in het verborgene. En dat is nu zo, en niet maar tot aan de opname van de gemeente, maar zelfs tot 7 jaar later. Dat wil zeggen, tot het einde van de 70ste week aan toe. En dan nog, kan ik dit alleen zeggen, in relatie tot Jeruzalem en het volk Israël. Want in de jaren daarop is het koninkrijk nog steeds verborgen, althans afhankelijk, voor de overige volken. En langzamerhand, in die 33 jaar, zal het koninkrijk openbaar worden aan overige volken. We beginnen daar in het Midden-Oosten natuurlijk, maar goed, we zullen het daar niet verder over hebben. Dat maakt het toch alleen maar ingewikkeld. Maar gaat er maar om dat het koninkrijk verborgen zou zijn tot het einde van de 70ste week aan toe. Dat kan trouwens niet missen, want de strekking van Daniel 9, vers 24 tot 27 is immers dat het koninkrijk aan Israël althans pas zal openbaar worden aan het einde van de 70ste week. Dus terstond na de 70ste week of terstond na de verdrukking van die dagen. En dat is de term uit Matthäus 24, vers 29. Terstond na de verdrukking van die dagen, die verkorte dagen, die 1260 dagen, want de verdrukking over de andere volkeren gaat gewoon verder. Terstond na de 70ste week dus, zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, uitspraken die we, of een uitspraak enkelvoud, die we vele malen in de profetieën tegenkomen, en slaat altijd op hetzelfde, namelijk op het einde van de 70ste week en de officiële wederkomst van Christus en het begin van de openbaring van zijn koninkrijk. Wel, dan zal verschijnen de Zoon des Mensen en dan zullen al de geslachten der aarde wenen. En dat moet uiteraard zijn alle geslachten van het land, want dit is de verwijzing naar Zacharia 12, waar inderdaad staat dat de geslachten Israël zullen wenen over hun eerstgeborenen. Een beetje vertraagde, verlaten rouw over de dood van de Heer Jezus. Wanneer zij zien wie zij doorstoken hebben. Zacharia 12, want uit dat gedeelte wordt hier geciteerd. Allemaal verwijzingen dus naar het Oude Testament. En daarna wordt gesproken vanaf vers 31 over het herstel van Israël, de terugverzameling van Israël, eigenlijk de terugverzameling van alle 12 stammen van Israël, die ertoe moeten leiden dat het koninkrijk, het evangelie van het koninkrijk, of gewoon het evangelie, gepredikt zal worden aan de volkeren, met als resultaat de openbaring over alle volkeren van het koninkrijk van Christus. En dat is de zomer die genoemd wordt in vers 32. Dat is de vrucht van de vijgenboom. Is heel gemakkelijk hoor. Wat is aan Israël toebetrouwd ook alweer? Het zaad, het woord Gods dus. Dat zou gezaaid moeten worden en vrucht dragen. En dat gebeurt pas in de zomer. Dat daarover wordt hier gesproken. De bekering van Israël, het herstel van een Israëlitische staat onder de leiding of aanvoering van de Messias zelf, zal ertoe leiden dat Israël ook inderdaad vrucht zal dragen. Ik moet er zo uitdrukkelijk ook bij zeggen, een Israël dus onder het nieuwe verbond. Ik kan ook zeggen een wedergeboren Israël, bestaande uit wedergeboren Israëlieten, maar dat zal vrucht dragen, het zal het woord verspreiden onder de volkeren, inderdaad, en het zal brengen dat koninkrijk. En dat alles in de dagen van de grote verdrukking, dus. Maar goed, dat blijkt ook uitgebreid uit de Openbaring. Ik ga daar niet verder op in, maar ik sla dan even door, omdat ik nou toch de draad hier heb opgenomen in Matthäus 24, sla ik dan ook voor de volledigheid even door naar 1 Thessalonicenzen 5. Waar gesproken wordt over wat wij noemen de opname van de gemeente. Langzamerhand betreur ik het dat wij het niet noemen onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, want zo hadden we het met hetzelfde gemak en waarschijnlijk met meer recht trouwens kunnen noemen. Het zou tot minder misverstanden geleid hebben en de term zou meer aandacht gevraagd hebben, ook voor onze praktische dienst nu, en dat is ook veel bijbelse. Maar goed, ik blijf het dan toch maar noemen met de traditionele uitdrukking, de opname van de gemeente. Waarna de vraag is, wanneer zal dat dan zijn? En dat is helemaal niet zo moeilijk, want er staat in eerste plaats in 1 Thessalonicense 5. Gij hebt niet voor nodig dat men u schrijven van de tijden en de gelegenheden, want gij weet zelf zeer wel, merkwaardig genoeg, dat er gewoon gezegd wordt, gij weet zelf zeer wel. Ik denk wel eens, hoe zouden wij dat nou eigenlijk moeten weten dan? Noem nou eens een schriftplaats in het Nieuwe Testament waar dit soort zaken besproken worden. Namelijk de volgorde van opname van de gemeente, 7e week van Daniel en dat soort dingen. Dan komen we alleen maar terecht bij dit schriftgedeelte, ben ik bang. Nou ja, en nog wat andere, maar die andere zijn voor zover ik weet allemaal typologisch van aard. En daarom toch iets moeilijker. Maar de gedachte is gewoon dat we deze dingen kunnen weten uit het Oude Testament. En niet wegredeneren, niet zeggen, nou ja, de Thessalonicenzen wisten het, maar dat wil niet zeggen dat wij het kunnen weten. He? Dat moet je niet doen. De gedachte is gewoon dat ook wij dat kunnen weten, gewoon uit het Oude Testament. Dat is weliswaar ook niet zo eenvoudig, maar wie heeft nou ooit gezegd dat het begrijpen van het woord Gods eenvoudig is? Ik bedoel, die eis mogen we er ook weer niet aan stellen, uiteraard. Hè? Maar de gedachte is eenvoudig deze, dat als er een onderbreking zit tussen de 69e en de 70e week van Daniel, en als God een specifiek werk verricht sinds het einde van de 69e week van Daniel, een werk in plaats van zijn werk specifiek aan Juda en aan Jeruzalem, dan ligt het zo zonder meer voor de hand, tenzij anders vermeld, ligt zo zonder meer voor de hand om te concluderen dat het werk wat de Heer doet sinds de 69e week dan toch voltooid moet zijn voor het begin van de 70e week. Dat begrijp ik toch, hè? Ik zou niet weten hoe ik dat nog uit kan leggen. Hè? Als er sprake is van een onderbreking en de Heer doet een werk in die onderbreking, dan moet het werk afgelopen zijn of voltooid zijn voordat die breuk geheeld wordt, om zo te zeggen. En dus voordat de 70e week van Daniel begint, moet het werk wat de Heer doet sinds het einde van de 69e voltooid zijn. Dat is makkelijk genoeg. Bovendien zal ik u nog wat anders vertellen. Ik vind het altijd het mooiste argument, het mooiste logische argument bedoel ik, hè. Dat is dit, dat zolang de Heer in onze dagen een volk verzamelt voor zijn naam, uit de heidenen, met een hemelse bestemming, zolang dat duurt, kan Israël als volk niet tot geloof komen. Begrijp je me goed? Zolang dat werk duurt, kan theoretisch elke Israëliet tot geloof komen, maar daarmee ontstaat niet een wedergeboren Israël. Om de simpele reden dat elke Israëliet of Jood, of hoe je het maar noemt, die tot geloof komt nu, wordt toegevoegd aan dat hemelse volk, dat volk van eerstgeborenen wat in de hemel is opgeschreven in dat hemelse Jeruzalem enzovoorts. Zo simpel is dat. En zo krijg je nooit een bekeerd volk met wat opgeschreven is in een Jeruzalem beneden. Met aardsburgerschap, met aardse rechten enzovoorts. Wij als gemeente, wij hebben juist al onze aardse rechten verloren. Zolang wij in ieder geval hier in dit lichaam zijn, daarna wordt het iets ingewikkelder. Maar zo is het nou eenmaal. En elke Jood die vandaag tot geloof komt, of je dat nou leuk vindt of niet, gaat met ons naar de hemel. Of wordt met ons gezet tegenwoordig tijd al in de hemel enzovoorts. En die heeft in het Jeruzalem wat nu is, het Jeruzalem wat beneden is, niets te zoeken. Maar dat staat ook in Galaten 4 en in Hebreeën. Met andere woorden, God zal eerst dat werk aan van het verzamelen van een volk voor zijn naam voor de hemel, dat werk zal hij eerst moeten voltooien en daarmee beëindigen, vervullen of hoe het maar heet dan mag, alvorens er sprake kan zijn van een bekering van Israël als volk. En dus ook alvorens er sprake kan zijn van de opbouw, een verzameling van een aards volk met een aards vaderland, een aards Jeruzalem enzovoorts. Zo makkelijk is dat. En vervolgens is het dan dus heel eenvoudig zo, dat voordat die 70ste week begint, de 70ste week waarin de Heer zich bezig zal houden met bekering, om zo te zeggen, van het Joodse volk. Het Joodse volk, niet eens heel Israël, maar het Joodse volk. Voordat het zover is, moet dus de gemeente voltooid zijn en feitelijk ook weg zijn. Het laatste is ook wel toe te lichten. Want de openbaring van het koninkrijk van de Heer, de openbaring van zijn heerlijkheid en van zijn koninkrijk op aarde, is tegelijkertijd de openbaring van dit volk van eerstgeborenen. De openbaring van ons dus, de openbaring van de gemeente. En daartoe zullen wij dus voor de 70ste week hem tegemoet gaan, opdat wij aan het einde van de 70ste week met hem zouden geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is ook precies de inhoud van het tweede deel van 1 Thessalonicenzen 4. Dat is precies de betekenis. Als je die samenhang niet snapt, dan kom je uit zo'n hoofdstuk ook niet meer. Dat is bijna niet meer te volgen, denk ik. Nou goed. Maar waar het nou gaat om tijden en de gelegenheden, zegt de Heer gewoon in 1 Thessalonicenzen 5, gij hebt niet van nodig dat men u schrijven. Nee, inderdaad, want het is heel eenvoudig uit het Oude Testament dat toch al te halen. Volkomen logisch. Want gij weet zelfs zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. En voor de duidelijkheid zeg ik, zonder het aan te tonen verder, dat de dag des Heren zou aanbreken ter gelegenheid van de verduistering van zon, maan en sterren. Eenvoudig gezegd, met de woorden van Joël, de zon zal verduisterd worden, de maan zal als schijnsel niet geven, of als bloed worden, of wat er maar staat. Sterren zullen van de hemel vallen, krachten des hemels zullen bewogen worden, alvorens de dag des Heren komt, eer de dag des Heren komt, staat er. En de verduistering van zon, maan en sterren, waar ook in de Bijbel genoemd, zo in zijn geheel, is altijd een gebeurtenis die het begin van de officiële dag des Heren markeert. En daar dient het ook voor. Niet alleen in de schriften, maar straks ook gewoon in de geschiedenis. Dat wil zeggen, als het gebeurt, en de hele wereld weet dat, nou in ieder geval het hele land weet dat dan, dan is dat teken wat aan het volk gegeven wordt, dat de dag des Heren inderdaad begonnen is. En in diezelfde duisternis verschijnt dan de Heer zelf, de engel des Heren. En dat ik het zo zeg, is om vanwege de rest van het verhaal. Want dan zeg ik er altijd achter dan, en terstond verschijnt er met deze engel een leger van hemelse Heer, legers prijzende God. Want het loopt alweer tegen kerstfeest langzamerhand, niet waar? En zeggen de ere zij God en vrede op aarde. Ze zeggen precies hetzelfde eigenlijk als de 24 ouderlingen uit Openbaring. En dat klopt dus precies. He? Engelen dus. Michael en zijn engelen. Of hoe dat maar heten mag. Maar goed, ze zijn allemaal zijlijnen. Dat doet Nou, niet zoveel ter zake, hè. Maar gij weet dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, en niet wij, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, zijnde ongetwijfeld de verwijzing naar de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Wanneer zij dat zullen zeggen, dan zal een haastig verderf hun overkomen. Haastig, snel, namelijk 3,5 jaar, maximaal. In de praktijk vermoedelijk iets korter. Maar, hè? Omdat niet meteen dat haastig verderf begint in het midden van de 70ste week. Maar misschien ook wel, het is maar hoe je het interpreteren wil. Maar haastig verderf zal hen overkomen en binnen 3,5 jaar zal van de Joodse staat niets meer over zijn. Ik zeg het schrift. En ik zeg het dus gewoon zo na. Dan zal een haastig verderf hen overkomen, gelijk de baresnood een bevruchte. Vrouw staat er dan achter, voor het geval dat wij dat niet begrijpen zouden. Ja, ik vind het altijd leuk. Maar goed, dat hoeven we verder niet toe te lichten. En dan staat er, zij zullen het geenszins ontvlieden. De vergelijking van Israël met een vrouw die een baresnood is, die komt nog wel vaker voor, uiteraard in de schrift. Wij herkennen dus meteen dat het over Israël gaat. En aan de andere kant, zij zullen het geenszins ontvlieden, komt overeen met, het is vast besloten, uit de tweede helft van Daniël 9, vers 27. Ik kan niet missen. Het is vast besloten. Die vast besloten verwoesting zal uitgestort worden. Zij zullen het geenszins ontvlieden. Moet ik eens even kijken, ik heb in mijn Bijbel een verwijzing erbij staan. Ik weet eerlijk niet waar naartoe. Dus ik zoek even voor u. Ja, oh ja, de bekende uitspraak. Uit Ezechiël 13, vers 10. Geschreven in de dagen van een ongelovige Joodse staat, terwijl de meerderheid der Joden in ballingschap waren. Ezechiël 13, vers 10. Daarom, ja, daarom dat zij mijn volk verleiden, zeggen de vrede, daar geen vrede is. Dat is maar waar het om gaat. Want het mag dan officieel vrede zijn. In de praktijk betekent dat niks eigenlijk. Dat is maar papier, weet u wel, met handtekeningen. En dat is het natuurlijk, dat is dan officieel. Maar in de praktijk betekent dat niet zoveel. Dat heb ik eens nagevraagd bij de Bosniërs, maar dat doet er nou verder niet. He? Hoop op vrede. Zet er weer eens een handtekening en daarna wordt het papiertje in de prullenbak gegooid. In het ronde archief noemen wij dat. En dan, he? Dat betekent toch niks. Ja, is nu eenmaal, sorry. Maar zo is dat, hè. En er wordt ook gesproken over de bouw van Jeruzalem. Met een lemen wand. Een loze kalk. En wat er maar wezen mag zo van, er wordt wel gebouwd, maar het stelt niks voor. Er hoeft maar iets te gebeuren. En al wat er gebouwd werd, zal verwoest worden. Er zal geen steen op de andere gelaten worden. Dat is de rest. Of het vervolg in dit hoofdstuk van Ezechiël 13. Goed, ik laat het er maar bij en neem even weer de draad op in 1 Thessalonicense 5, vers 3. Dat is dus de verwijzing naar de 70ste week van Daniël. Al wordt het er niet bij genoemd, maar wij zouden het herkennen. Wij weten immers zeer wel, is de vooronderstelling in vers 2. En wanneer zij dus zullen zeggen vrede, zonder gevaar, dan zal, eerst de helft van de 70ste week, zal een haastig verderf, verwoesting namelijk, hen overkomen en zij zullen het geenszins ontvlieden. Dit vers is zo zonder meer een samenvatting feitelijk van Daniël 9, vers 27. Ik mis de verwijzing noden, ik sta er niet bij namelijk, maar zo is het wel. Maar dan staat het, maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt kinderen des lichts, kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Laat ons dan niet slapen. Enzovoorts. En dan vers 9. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Als je hem zo leest is de volgende vraag wie dan wel. Maar het antwoord erop kennen wij. Hè? De ongelovigen namelijk. En niet alleen het Joodse volk, maar feitelijk alle volkeren. Alle volken die feitelijk trouwens al onder de toorn Gods leven en onder het oordeel leven. Maar die toon dat het oordeel zal verhevigd worden, zal geactiveerd worden om zo te zeggen, vanaf het midden van de 70ste week van Daniël en daarmee beginnend bij Jeruzalem. Dat is het. Goed. Waar ik vervolgens terecht kom is in Openbaring, denk ik. Want het gaat mij dus om verwijzingen naar de 70ste week. Hè? En dan kom ik terecht in Openbaring 11. Ja. Waarmee ik er voor het verband even op wijs dat Openbaring 10 verwijst naar de verborgenheden van het koninkrijk, maar daarvan zegt dat die verborgenheid vervuld zal worden en dus dat het koninkrijk openbaar zal worden. Dat komt op hetzelfde neer namelijk. Maar het zegt letterlijk dat de verborgenheid vervuld zal worden en dat dat niet opnieuw uitgesteld zal worden. Ik zeg het met opzet nu met eigen woorden. Kijk, dat is, de essentie van hoofdstuk 10 is eigenlijk gelegen alleen maar in vers 7. Dat is de clou van het verhaal, de rest is decor. Dat hoort erbij om het vers te kunnen begrijpen. Maar het gaat eigenlijk maar om het ene vers. Namelijk vers 7, vers 6 en 7. Vers 6, hij zwoer bij ding die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is. Zodat je maar ziet dat ze hol zijn, maar dat weet je natuurlijk al. Hè? En de zee hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn. Lees je nou de nieuwe vertaling, NBG, 45 jaar oud geloof ik inmiddels, dan staat daar dat er geen uitstel meer zal zijn. En persoonlijk prefereer ik die vertaling. Niet omdat deze Statenvertaling niet goed zou zijn, maar hij is door oppervlakkige lezing tot misverstand geleid. Dat er geen tijd meer zal zijn, heeft ertoe geleid dat sommigen filosoferen dat de tijd ooit zal ophouden. En dat hoort in de science fiction thuis, dat de tijd ooit zal ophouden. Want dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat de tijd altijd zal doorgaan juist. Leert precies het tegenovergestelde. Heb je dat? Maar het gek is dat mensen hebben het idee dat als er van iets overvloed is, dan speelt het verder geen rol meer. Heb je dat? Of denk je nou ook aan geld? Jij zegt genoeg hebt, speelt het geen rol meer. Ik bedoel, dat is de term ook, weet je wel. Geld speelt geen rol. Dat wil niet zeggen dat het er niet is. Dat wil zeggen dat er zoveel is dat het geen... daar hoeven we niet meer over te denken. Kunnen ze zich dat voorstellen? Nee, maar goed. Gaan we zitten, hè. En met tijd ook. We leren in de Bijbel over eeuwigheid. Zo van het houdt nooit meer op. En dan zeggen sommigen, nou dan is het er niet meer. Nou, dat is dus niet waar. Het is juist in grote overvloed. Dat is wat de schrift ervan leert bovendien. Als er geen tijd is, kun je niks meer doen. Want iets doen heeft tijd nodig. En als de tijd zou ophouden, kun je ook niks meer doen. En wat moeten we dan doen in de hemel? Ja, niks. Het is nog sterker, maar dat is iets ingewikkelder uit te leggen. Dat zal me dus ook, waarschijnlijk ook niet lukken. De gedachte is namelijk dat, als ik tenminste iets van de natuurkunde begrijp, dat als de tijd ophoudt, dan bestaat er ook niks meer. Dan is er geen ruimte meer namelijk. En als er geen ruimte is, is er geen plaats. En dan is er dus niks. Als de tijd ophoudt, bestaat er sowieso niks meer. Onze hele wereld namelijk, de schepping als zodanig, de schepping, die houdt toch niet op? Er komt een nieuwe, maar de schepping houdt niet op. Of er wordt veranderd, of hoe je dat maar zeggen moet, maar het houdt niet op. Als er geen tijd is, is er geen ruimte. Dus tijd en ruimte zijn eigenlijk hetzelfde. En dat is wat overdreven gezegd, maar ze zijn rechtstreeks van elkaar afhankelijk. Dat is het idee. Dat heb ik dus nagevraagd aan Einstein, maar vooruit. Die heeft dat tegen mij gezegd, maar goed, gaat verder niet om. Hè? Maar zo is dat wel. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt, dat tijd zal ophouden. Dat staat hier ook niet. Bovendien, als wij zeggen dat we geen tijd meer hebben, wat bedoelen we dan? Dan bedoelen wij dat wat wij nog moeten doen, kan geen uitstel meer velen. verdragen. Hm. Ik kan het niet wachten, zeggen ze dan niet. Meer in het oosten van Nederland. Ik kan het niet wachten. Nooit gehoord? Hm. Wij zouden zeggen, we hebben geen tijd meer. Maar dat betekent gewoon, dingen kunnen niet meer uitgesteld worden. We hebben niet meer tijd om tussen te voegen, als het ware. Dat is het idee. En dat is ook de strekking van de uitspraak hier. Mede overigens, maar ik vind het niet eens een sterk argument. Mede overigens door het gebruik van het Griekse woord wat hier vertaald is met tijd. Er zijn er namelijk twee woorden die wij alleen maar kunnen vertalen met tijd. Eén heeft de betekenis van de tijd als zodanig. En ander heeft de betekenis van tijd in de zin van tijdsperiode. En dat laatste woord, dat is wat hier gebruikt wordt. Er zal geen tijd meer zijn, er zal geen uitstel meer zijn, hebben de vertalers van het NBG ervan gemaakt. En dat betekent niks, maar het niet, dat in het verleden wij in de Bijbel continu geconfronteerd worden met het verschijnsel van uitstel. En het meest voor de hand liggend nu is te noemen de 70e week van Daniel. Die zou hebben moeten kunnen beginnen aan het einde van de 69e week van Daniel, maar ziet, er was niks te zien. Ik bedoel, het werd uitgesteld. En dat is een van de manieren waarop wij inderdaad over de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk spreken. We zeggen het werd uitgesteld. Dat is ook zo, al is het een kant van het verhaal, maar niettemin zo is het wel. En bovendien is het een verschijnsel dat we de hele Bijbel door tegenkomen. En dat begint al in Genesis 1. Het zaad der vrouw zou de slang de kop vermorzelen, dus toen werd Kaïn geboren. Maar dat bleek hem niet te zijn. En Abel ook niet trouwens, want die werd gedood. En toen Seth, hoopvolle gedachte. Aardigheid is natuurlijk iemand als Seth wel degelijk een type is van Christus, maar hij was niet de Christus. Hij was dat andere zaad. Dat wordt tenminste, die gedachte wordt gehecht aan zijn naam. Een ander zaad. Maar hij was niet de Messias, enzovoorts. En dat gaat steeds zo. En in het bijzonder dan, in de opvallende gebeurtenissen uit de heilsgeschiedenis, iemand als Noach zou eigenlijk de Messias hebben moeten zijn. Hij heette trouwens ook zo, de trooster. Nou, de trooster. Of de vernieuwer, dat kan ook nog. Maar er kwam wel, zelfs bij wijze van spreken, een nieuwe mensheid, in zekere zin een nieuwe wereld in zijn dagen door de zonvloed enzovoort. En dat die vloed in de dagen van Noach onder andere dan een beeld is van het oordeel op de jongste dag enzovoort. Je weet wel, van de oude schepping naar een nieuwe schepping, dat is duidelijk. Maar Noach was niet de beloofde Messias enzovoort. En om eens wat anders te noemen, Abraham werd geroepen uit Ur der Chaldeeën, tot hem werd gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar een land wat ik u wijzen zal. Dat deed hij ook, hij kwam in het land en toch was het niet de vervulling van de belofte die God aan Abraham gedaan had. En ik verzin het niet, dat staat er gewoon, dat staat erbij. Nou ja, niet in Genesis, maar wel in Hebreeën 11, om maar eens wat te noemen. Er meer plaatsen natuurlijk. Hij zegt, daar staat hij kwam er wel, maar hij had er niks, hij bezat er niks, God gaf hem het land niet. Hij woonde er wel, maar God gaf hem het land niet. En Abraham weigerde land te kopen, want hij zei, nee, de Heer zal het me geven, waarom zou ik een cent uitgeven? Geld speelde geen rol trouwens, en dus in meer dan één opzicht niet. Hè? Zo was het toch. Hij had er nog niet één voetstap staan, nou een graf. En dat betekent niet dat hij dus toch wat had, het betekent, hij is er gestorven zonder dat de belofte aan hem vervuld werd. En dat staat er ook bij allemaal in Hebreeën 11. En dus, hij had er, ja, wat had hij? Een graf. Dat is de laconieke manier om het te zeggen. Hè? Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. Toen werd aan Abraham beloofd dat zijn zaad vreemdeling zou zijn in het land dat het hunne niet was en ze zouden verdrukt worden. En na 400 jaar zouden ze dan toch komen in het beloofde land. Ze zouden wederkeren naar het land wat God hen beloofd had. Dan denk je, nou 400 jaar later wordt dan toch de belofte aan Abraham vervuld. En na 400 jaar werd Israël verworst uit Egypte. Maar er kwam toch nog een paar jaar bij voor ze in het beloofde land kwamen, sowieso. Dus het werd toch meer dan 400 jaar. Eerst werd het 40 jaar uitgesteld, maar toen kwamen ze alsnog door de woestijn in het beloofde land. Maar daarvan wordt later gezegd dat Jozea, die hen in het land gebracht had, hen niet gebracht heeft in de rust. Dat is trouwens ook Hebreeën 4 deze keer. Dat wil zeggen, het was toch niet de vervulling van de belofte, want ze zouden in het land gebracht worden, ze zouden het erfelijk en dus voor altijd bezitten, ze zouden nooit uitgejaagd worden. Maar het is wel gebeurd, weer daarna. Met andere woorden, ook Jozua bracht hen niet de vervulling van de belofte. Al was Jozua natuurlijk een duidelijk type van die andere Jozua, die wij onder de Griekse naam Jezus kennen. Maar niettemin, Jozua in het Hebreeuws. Enzovoorts. Nou, toen kwamen de richteren. Ik denk altijd dat elke richter beschouwd werd min of meer als de Messias. Hij verlost het volk van de vijand, maar niettemin was de Messias niet. Het was niet de definitieve verlossing. Toen kwam er één koning, door het volk gekozen en door God aangesteld. Door het volk gewild en door God aangesteld, maar het was hem niet. Dat was trouwens de herhaling van de geschiedenis, want Saul, die koning gaat het immers om, is niet anders dan een beeld van de wet. En toen Israël vroeg om een koning, was het ongeveer hetzelfde als dat ze in de tijd zeiden, al wat de Heer gesproken heeft, zullen we doen. Wij willen een wet, net als alle andere volkeren, een codex. Sineticus vermoedelijk, maar laat maar zitten. Dus de geschiedenis herhaalt zich op een ander niveau, maar ze kregen het, maar het was het niet. En datzelfde moet natuurlijk ook gezegd worden van het oude verbond als zodanig. Het oude verbond was niet de vervulling van de belofte. Het oude verbond bracht niks. Integendeel, daar staat er ook, maar dat is gelaten. Het oude verbond was niet de vervulling van de belofte. Het oude verbond kwam daarnaast te staan, maar met de belofte had het niks te maken, staat er. Hoewel wij kunnen aantonen dat het er wel iets mee te maken had, maar de Bijbel zegt dat dat een misverstand is. Gelaten 3, hè? Het oude verbond is een beeld van het nieuwe. En het nieuwe, dat is de vervulling van de belofte. Nou goed, laten we het meteen over het nieuwe hebben. Want anders moet ik het weer hebben over David, de koning uit Juda. Maar het was hem ook niet. En dan, nee, David's zoon zou het wezen. Die zou de tempel bouwen. En er kwam Salomo, maar hij was het ook niet. Enzovoort. Hè. En de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Toen dacht iedereen van, nou worden de beloften vervuld. Maar toen kwamen er 3 profeten die zeiden, nou, daar kijk je dan op. Dit is wel onder andere wat de Heer beloofd heeft, maar het is niet de vervulling van de grote algemene belofte die God aan Abraham, Isaac, Jacob en dan ook David gedaan en bevestigd heeft. Integendeel. Toch? Nou, en toen kwam uiteindelijk de Messias, toen brak zelfs het nieuwe verbond aan. Ik heb het meteen maar over de opstanding van Christus en niet over de geboorte van de Heer Jezus. He? Toen brak dan het nieuwe verbond aan en bracht dat dan de vervulling van de belofte. Het antwoord is ja, maar niet aan Israël. Want de belofte aan Israël betreffen inderdaad een openbaar koninkrijk. Een koninkrijk met uiterlijk gelaat. En zover is het nog niet. En opnieuw werd dus uitgesteld. Althans, zo ziet het van onze kant af eruit. En zo wordt het in de Bijbel dus ook gezegd. En wie garandeert mij nou dat als in de toekomst de Heer verschijnt op de Olijfberg enzovoorts, en de 70e week van Daniel geweest is, dat dan niet opnieuw wordt uitgesteld? Nou, de Heer zelf garandeert dat. En dat is de min of meer de strekking van, openbaring 10. Als het één keer zover is dat die 7e engel bazuint, staat er, dan is er geen uitstel meer. Dan wordt het koninkrijk openbaar. En het wordt zelfs andersom gezegd. En dat is eigenlijk duidelijker. Er wordt gezegd, dan zal alle verborgenheid Gods vervuld worden. Dan wordt het openbaar uiteraard. Maar niet met vertraging in tegen. Dan is er niets meer verborgen, is de gedachte. Dus, dat er geen uitstel meer zal zijn. Dat er geen tijd meer zal passeren, eerst. Het zal niet meer wachten, maar het zal terstond openbaar worden. Vers 7 van openbaring 10, maar in de dagen der stem des 7e engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods, niet eens een meervoud, maar gewoon enkelvoud, bekend en gegeven, de verborgenheid Gods. Dat is de verborgenheid van het koninkrijk Gods uiteraard. De verborgenheid van Christus of de verborgenheid van het evangelie of hoe het maar genoemd wordt. dan zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk hij zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Dat betekent tegelijkertijd dus dat dan alles zal vervuld en wederopgebouwd worden wat de profeten gesproken hebben. En dan zit ik ineens natuurlijk in Handelingen 3. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben van alle eeuw. En hier staat ongeveer hetzelfde. Zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk hij zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Enzovoorts. Ik moet u zeggen dat de stem der zevende engels, wanneer hij bazuinen zal, dat die pas klinkt 33 jaar na het einde van de 70ste leven van Daniel. Want voor in onze dagen blijft het koninkrijk sowieso verborgen. In de 70ste week van Daniel is het koninkrijk nog steeds verborgen. Maar aan het eind daarvan wordt het openbaar aan uw volk en uw heilige stad. Termen Daniel 9 vers 24. Dat wordt het beperkt. Maar in de dagen die daarop volgen zal het koninkrijk openbaar gemaakt worden aan de overige volken. En daar staat de rest van de periode voor. Dat wil zeggen de rest van de grote verdrukking. Niet de verkorte dagen dus, maar de rest van wat daarna volgt. Dat is de gedachte aan het eind. En in die periode van 33 jaar blazen die zeven engelen hun bazuinen. Het is natuurlijk typologie, maar ik gebruik toch de term maar gewoon. Hè. Betekent dat daarop die profetie uit Openbaring hier van toepassing zijn. En als dan die laatste klinkt, de zevende, dan is inderdaad de verborgenheid vervuld. Dat kan niet missen, want dat staat in 11 vers 15. En de zevende engel heeft gebazuind. Nou, daar ging het toch om. En de zevende engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel zeggende, de koninkrijken, niet koninkrijken, de koninkrijken, der wereld, van de wereld, allen dus, de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. En namelijk, hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Let op, niet 1000 jaar, maar in alle eeuwigheid. Nou, ik kan niet missen, vers 17 spreekt over dat hij zijn grote kracht heeft aangenomen en dus het koningschap heeft aanvaard. Bij ons gebrekkige Nederlands is het niet helemaal duidelijk wat er staat. Er staat, en hebt als koning geheerst. Maar heersen heeft hier de betekenis van heerschappij aanvaarden. Zoals geloven in de Bijbel ook dikwijls de betekenis heeft van tot geloof komen. Enzovoorts. Hoe we verder ook niet toe te lichten. Maar het zal duidelijk zijn dat dus het tussenliggende gedeelte, laten we zeggen Openbaring 11 vanaf vers 1 tot en met in elk geval vers 13, nog spreekt over de verborgenheid Gods. En dus over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Die verborgenheid zal vervuld worden, maar voor het zover is krijgen we nog een andere profetie. Hoe namelijk zal, en ik stel dan de vragen om het daarmee te vragen meteen het verband te leggen, hoe namelijk zal het koninkrijk openbaar moeten worden als het punt 1 in onze dagen niet openbaar is? En punt 2, hoe zal het koninkrijk openbaar worden als allen die geloven en dus deel uitmaken van het verborgen koninkrijk nu straks verdwijnen van de aarde? Opgenomen worden enzovoort. Dat betekent gewoon dat op het moment van de opname van de gemeente geen gelovigen meer op aarde zijn. En begrijp je goed, het koninkrijk van de Heer van God zal openbaar worden, maar niet slechts door verdrukking. Dat begrijpt u toch. Verdrukking, verwoesting maakt alleen een koninkrijk kapot. Hooguit, maar het maakt geen koninkrijk openbaar. Niet echt. Het wordt pas openbaar als dat koninkrijk van Christus ook gepredikt wordt. En in dat verband wordt dan gesproken over het evangelie van het koninkrijk. Omdat de prediking van dat evangelie speciaal als doel heeft de openbaring van het koninkrijk. Niettemin, op kleinere schaal, heeft die prediking net zo goed tot doel mensen te bewegen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Wij dan weten de schrik des Heren bewegende mensen tot geloof. Wij zijn gezanten van Christus wegen. En wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dat zegt Paulus over onze dagen. Maar dat geldt in die dagen net zo goed. Maar het heet een evangelie des koninkrijks, omdat de openbaring van het koninkrijk het doel is van die prediking. Dat is in onze dagen uiteraard niet het geval. Nou goed, die vraag namelijk over hoe dat dan zou moeten gebeuren, die wordt hier beantwoord in hoofdstuk 11, want daar staat, mij werd een rietstok gegeven, en ik doe het echt zo snel mogelijk, hè. Mij werd een rietstok gegeven, meetroeden gelijk, en de engel stond en zei, sta op en meet de tempel gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. Begrijp je me goed, dit zijn visioenen. Dat is eigenlijk het belangrijkste om te weten. Daarna is het gewoonlijk niet moeilijk meer. Gaat er dus om dat wat hier gezien wordt, inderdaad geestelijk, overdrachtelijk, typologisch, symbolisch, verklaarbaar wordt. En de vraag is dus, waar is de tempel een beeld van? Daar hoeven wij niet over na te denken. Want we nemen wat er dichtbij in de buurt ligt. Bij ons, de tempel is gewoon een beeld van de gemeente. In elk geval. En er staat, meet de tempel. Dat wil zeggen, het onroerend goed wordt opgemeten. Zeg ik altijd. En dat gebeurt ter inschrijving in het kadaster. En ter bepaling, ter beschrijving moet ik eigenlijk zeggen, van het eigendomsrecht. Het officiële gebeurtenis waarbij het bouwwerk geregistreerd wordt. En dit gebeurt pas nadat het voltooid is, officieel. Dat is nu nog zo, maar dat is altijd zo geweest hoor. Bovendien in het verleden gebeurde dat natuurlijk in de eerste plaats omdat er belasting over zou kunnen worden gegeven. Maar dat even terzijde. Het werd beschreven. Ik vind dat aardige van tot toen in de tijd de Normandiërs. Normandiërs. Toen in de tijd de Normandiërs het kanaal overstaken naar Bretagne. Leuk hè, ze gingen uit Bretagne naar Bretagne. Dat is nu helemaal zo. Toen veroverden ze Engeland enzovoorts. En wat ze meteen deden is het hele land beschrijven. En het eigendomsrecht. Sondik Pilt, een boek, ik heb het ook thuis. Doomsday boek. En er staat alle onroerend goed van Engeland in beschreven. En de belasting die er tot op dat moment overgeheven werd. Aardig, hè? Beschrijving van het land. Dat is mooi. En dat ik het heb is omdat erin staat dat die 12 Heights of Glastonbury dat die inderdaad eigendom waren van de kerk. En dat die lang zal zijn leven never ooit ever belasting betaald hadden. Met andere woorden, het was eigenlijk koninklijk bezit. Dat vloeit eruit voort automatisch. Hè? En dus wordt er geen belasting overgeheven. Dat is onzin. De koning vraagt niet belasting van zichzelf. Dus was het altijd belastingvrij. Dat was gegeven aan de kerk in de tijd van Jozef en Arimathea. Dat verhaal is dat. Leuk is dat. Hè? Nou goed, maar daar gaat het nou niet over. Maar soms wil ik die dingen wel eens vertellen, maar ik weet nooit wanneer. Hè? Waar het nou eens in past. Maar het is een leuke ding. Nou goed. Maar nou weer hier. De tempel wordt gemeten. Dat betekent dat hier de gemeente voltooid is. En dat is ter gelegenheid dus van de opname van de gemeente. Dat is waar het over gaat. En zo vinden we hier dus een punt van synchronisatie. Duidelijker kan ik het feitelijk niet zeggen. De bedoeling is dat wij begrijpen waarover hier gesproken wordt. En er moet dus verband gelegd worden met andere gebeurtenissen uit de heilsgeschiedenis. En hier wordt gewoon gezegd mee de tempel. Dat spreekt over de voltooiing en daarmee wat wij noemen opname van de gemeente. Mee de tempel en het altaar gods en degene die daarin aanbidden. Dat is dus gewoon de gemeente. En mee de voorhof om de tempel heen. Mee de voorhof niet. En die blijkt een beeld te zijn. Dat staat er gewoon bij van het Joodse volk en meer specifiek van Jeruzalem. Mee de voorhof niet staat er. Want het voorhof, het is de heidenen gegeven en zij zullen de heilige stad. Maar het is dus de voorhof een beeld van de heilige stad. Zij zullen de heilige stad vertreden 42 maal. En als de voorhof een beeld is van de heilige stad, dan moet je consequent zijn en zeggen, dan is die tempel ook ergens een beeld van, in plaats van te besluiten dat kennelijk ooit een keer straks in de dagen van de wederkomst van Christus of de grote verdrukking er een tempel zou zijn in Jeruzalem. Dat is dus niet zo. Dat staat hier ook niet, mag je hier niet uit concluderen. Het is een beeld van voorhof en tempel. En het voorhof is een beeld van Joodse volk. Iets breder wellicht Israël, maar het Joodse volk en de tempel is een beeld van de gemeente. En de gedachte is, het eerst de gemeente voltooid is, het werk aan de gemeente voltooid is enzovoorts. En daarna gaat de geschiedenis van het Joodse volk verder, het plan Gods met het Joodse volk. Maar in feite, dan begint de 70e week van Daniël. Daar staat ook feitelijk in de volgende verse, maar die moet ik even bewaren voor na de pauze. Daartoe hebben we dus eerst één uitstel. Een vraag in de pauze was naar aanleiding van Matteüs 24. De vraag was, waarom sla je altijd vers 28 van Matteüs 24 over? Vers 28 van Matteüs 24. Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Ja, het vers zelf, waar ik moet overslaan, weet ik niet. Dus zal het nou alsnog dan aanhalen. Ook dit vers is een verwijzing naar oud-testamentische profetie. Alleen wat minder bekende profetie over het algemeen. Want Deuteronomium 28 bijvoorbeeld is bepaald niet bekend. Maar in Deuteronomium 28 wordt de toekomstige geschiedenis van Israël besproken. Daar komt het ongeveer op neer. Wordt door Mozes aangezegd wat allemaal zo over het volk zou komen in de loop der tijd. En het wordt beschreven tot en met de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling. Waarbij een belangrijk deel van het Joodse volk inderdaad vluchtte naar Egypte en zich daar als slaaf verkocht. In overeenstemming met de beschrijving daarvan door Flavius Josephus, die in die dagen leefde overigens. Zoals beschreven in Deuteronomium 28 vers 68. Maar daar gaat het nou niet over. Waar het over gaat is vers 26 van Deuteronomium 28. We staan in vers 25. De Heere zal u geslagen geven voor het aangezicht uw vijanden. Door één weg zult gij tot hem uittrekken en door zeven wegen zult gij voor zijn aangezicht vlieden. En gij zult van alle koninkrijken der aarde beroerd worden. Dat wil zeggen, men zal daardoor aangevallen worden. Daar komt het op neer, ja. Verstoord worden. Door elkaar geschud worden, want dat is beroeren. Hè? En dan vers 26. En uw dood lichaam. Niet uw dode lichamen, maar uw dood lichaam. En dat uw dood lichaam wil dus zeggen, gij, het volk namelijk. Israël, uw dood lichaam. Niet de dode lichamen van de leden van dat volk, want dan had het in meervoud moeten staan. Maar gewoon in enkelvoud. Uw dood lichaam, dat is dus de ongelovige Israëlitische staat. Uw dood lichaam zal aan alle gevogelten des hemels en aan de beesten der aarde tot spijze zijn en niemand zal ze wegjagen. Afschrikken. En de Heere zal u slaan met zweren enzovoorts. Dat dode lichaam is dus een beeld van de ongelovige Joodse staat, die in de praktijk ten prooi zal worden van de overige volkeren, die hier dus vergeleken worden met aaseters, zoals dat heet. Maar in de praktijk doen ongeveer alle vleesetende dieren dat. Zelfs leeuwen eten aas, minder bekend, maar het is gewoon zo. Maar daar gaat het over dus, hè. En diezelfde gedachte vinden we in Matteüs 24 terug. Maar wellicht ligt het veel meer voor de hand om te wijzen naar Ezechiël 37. Die is iets moeilijker en toch ligt die veel meer voor de hand. Ezechiël 37, de profetie over het dal der dorre doodsbeenderen. Geef eens een voorbeeld van alliteratie. De dal der dorre doodsbeenderen. Zo heet dat, hè? En de vraag was of deze beenderen verspreid in die vlakte weer levend zouden worden. En Ezechiël waagde zich niet aan, die zegt, Heere, gij weet het. Nou goed. Maar wat er gebeurt, wordt beschreven vanaf vers 7. Daar staat, toen profeteerde ik, want Ezechiël moest profeteren tot deze beenderen. En Ezechiël zegt, aan mij lag het niet, want ik profeteerde gelijk mij bevolen was. En er werd een geluid, als ik profeteerde en ziet een beroering en de beenderen naderden elk been tot zijn been. En ik zag en ziet, er werden zenuwen op dezelfde en er kwam vlees op. En er trok een huid boven, of er, staat er eigenlijk, er trok een huid boven over dezelfde. Maar er was geen geest in hen. De gedachte daar is, dat weliswaar die beenderen, die doodbeenderen, tot elkaar komen en zich aaneenvoegen, maar niettemin, ze komen niet tot leven. Of anders gezegd, er was geen geest in hen. Je kunt zeggen, er was geen water in, want ze waren dor en ze bleven dor. Er is geen water, dus droog, hè? Dus zonder leven is de gedachte. Met andere woorden, die losse beenderen die vormden weliswaar een lichaam, uiteindelijk, maar een dood lichaam. Dus wat is dat? Er was geen leven in. En dat was niet hoe het had moeten gaan, want de Heer had gezegd tot Ezechiël, vers 4, profeteer over deze beenderen, zeg tot dezelfde, gij dorre beenderen, hoor des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden en ik zal zenuwen, eigenlijk spieren hoor, pezen, maar vooruit. Doet er niet toe. Ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven en gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. En als ik het nou snel vertel, dan moet ik erop wijzen dat de Heer zegt, ik zal geest in u brengen, vers 5, en gij zult levend worden. De vraag is, waarin zal die geest gebracht worden? En het antwoord is, in die beenderen. En waar leidt dat dan toe? Wel, vers 6. En ik zal zenuwen op u leggen, vlees op u doen opkomen, en huid over u trekken. En dan staat er weer. En de geest in u geven. Dus twee keer sprake van, de geest zal gegeven worden. Dat wil zeggen, de geest levend zou komen in de losse beenderen, een beeld dus gewoon van de Israëlieten. Die zouden leven ontvangen, namelijk wedergeboren worden, nieuw leven ontvangen. Dat is toch gewoon wedergeboorte? Nicodemus, dat is toch gewoon wedergeboorte? Hè? Goed. En als dat zou gebeuren, als de individuele Israëlieten wedergeboren worden, dan zouden ze samengebracht worden en gemaakt worden tot één volk. En in dat volk zou ook leven gebracht worden. Dat wil zeggen, als al die gelovige Israëlieten daar zijn, zouden ze verzameld worden. En dat zou vervolgens leiden tot hun nationale herstel. Heb je dat? Of nog eenvoudiger, maar dan kom ik een beetje ver van het hoofdstuk af. Maar de gedachte is gewoon dat Israëlieten zouden wedergeboren worden. Op grond daarvan zouden verzameld worden naar Kanaan. En daar zouden komen tot de stichting van de Joodse staat, doordat de Heer zelf hen daarin voorgaat. En door de geest geleid, hoe moet je dat zeggen, zou er inderdaad weer zo'n officiële staat ontstaan. Dat was de bedoeling, zegt de Heer. En in die zin, in die voegen, moet Ezechiël ook profiteren en Ezechiël zegt, nou, ik heb gedaan wat ik kon en ik heb gedaan wat ik moest. Ik heb gezegd wat ik zeggen moest, maar het gebeurde niet zoals ik het zei. Staat er? Er staat namelijk, ik profiteerde gelijk mij bevolen was, maar ja, wat er gebeurde was weliswaar dat deze beenderen werden samengevoegd, of beter nog, ze kwamen tot elkaar. En ze vormden inderdaad weer één lichaam, maar er was geen geest in hen. En dat geldt dubbelop, want in de eerste plaats, de beenderen werden niet eerst levend, maar ze kwamen wel tot elkaar, maar wat er dus ontstond, was niet een levend lichaam, maar wat er ontstond was een dood lichaam. En waar het dode lichaam is, Matteüs 24, vers 28, alwaar het dode lichaam is, let op, niet alwaar een dode lichaam is, waar het dode lichaam is, het bekende, die uit Ezechiël 37 dus, maar dat is dezelfde als uit Deuteronomium 28, vers 27. Hè? Al waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Toen zei iemand, ja, maar daar staat het toch niet verder in Ezekiel 37? Nee, dan zeg ik nee, maar het staat wel verder in Matthäus 24 en Deuteronomium 28. En wat me wezen mag, wat Ezekiel 37 verder vertelt, is dat niettemin ooit een keer de beenderen leven zullen ontvangen en inderdaad tot elkaar gebracht zullen worden. En dan zal er een levend lichaam ontstaan. Want de gedachte is gewoon, hier in Ezekiel 37, dat weliswaar hier een dood lichaam ontstaat, maar het wordt vervolgens volkomen genegeerd. Daar komt geen commentaar op. Er wordt niks meer van gezegd. Maar er wordt wel vastgesteld dat wat had moeten zijn de wedergeboorte van het volk, van de staat Israël, volk Israël, als ik maar zeggen, dat blijkt voorlopig niet te komen. Wat er wel komt, is het ontstaan van een ongelovig Joods volk onder de naam Israël. Maar ja, dat was niet Gods bedoeling. Dat betekent ook dat daarover het oordeel zal komen. Maar dat is niet het onderwerp hier van Ezekiel 37. Het is wel het onderwerp van vele andere hoofdstukken in Ezekiel. Namelijk dat Jeruzalem, een ongelovig Jeruzalem, zal verwoest worden. Een ongelovig Jeruzalem waarin slechts een minderheid van alle Joden, ook van die dagen, woonde. Want de rest van het Joodse volk leefde in de diaspora. In de ballingschap. Nou ja, in Babel. In de Babylonische ballingschap. Zo was dat. En in Ezekiel 37 gaat het verder met vervolgens vers 9. Hij zei het op mij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, zeg tot de geest. Zo zegt de Heere, Heere, gij geest komt aan van de vier winden en blaast in deze gedoden opdat zij levend worden. Niet blaast in deze doden, niet blaast in dit dode lichaam, maar blaast in deze beenderen. Heb je dat? Ik beweer dus dat het ontstaan van dat ene dode lichaam in vers 7 en 8 volkomen genegeerd wordt. En dus beweer ik dat vers 9 gelezen zou moeten worden alsnog achter vers 3. Want in vers 4 namelijk wordt gezegd profeteer tot de beenderen, maar daar komt niks van terecht. Van profeteren wel, maar er gebeurt niks. Dat wil zeggen, het woord Gods wordt tot deze gedoden, tot deze beenderen gesproken, maar het leidt niet tot hun wedergeboorte, tot hun leven. Of anders gezegd, men komt niet tot geloof en er mag dan een Israëlitische staat ontstaan, maar dat is niet in overeenstemming met de wil van God. Het is ook geen levende vijgenboom waarvan de takken uitspruiten. Het is gewoon een dorre vijgenboom. Uit Matthäus 24 dus weer, hè? En 21. En dus lezen we nu alsnog vers 9 na vers 3. Vers 3 dus, zullen deze beenderen levend worden? En ik zei, de Heere, gij weet het. Daarna worden geprofiteerd tot de beenderen, maar het leidt niet tot resultaat. En daarna vers 9, hij zei tot mij, profiteer tot de geest. Niet tot de beenderen, tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest. Zo zegt de Heere, Heere, gij geest komt aan van de vier winden. Leuk, hè? Waar is dat? Vier winden. Staat keurig in het handboek, dat is Noord, Oost, Zuid en West. Maar dat bedoel ik niet. He? Vier windstreken. Vier windrichtingen. Gek windrichtingen, hè. Maar goed. Eigenlijk is dat een pleonasme, wist u dat? Want wind heeft de betekenis van richting. Dus, vandaar vier winden, vier richtingen. Kan ook. Maar daar gaat het me niet om. Als ik vraag waar is het, dan is het antwoord, dat is de plaats waarheen Israël verstrooid is geworden. Hij zal zijn uitverkorenen bijeenvergaderen van vier winden. En zo komt er een levende vijgenboom tot stand in Kanaan. Maar dat is Matthäus 24. Niet meer overigens vers 28, maar verderop. Hè? Vanaf vers 31 is dat. Maar hier staat, gij geest komt aan van de vier winden. Hoe komt er straks alsnog een levend Israël tot stand? Door de terugverzameling van de uitverkorenen vanuit de vier winden. Maar daar waar ze zijn, onder de heidenen, Deuteronomium 30, net waren we in 28, het dode lichaam. Deuteronomium 30, Daar waar zij zijn, in de verstrooiing, daar zullen zij tot geloof komen. Niet in het land, maar in het buitenland. Of buiten het land, dat kan ook. Hè. En vandaar zullen ze verzameld worden en gebracht worden via Petra overigens. Maar zullen ze gebracht worden naar Canaan. En hier staat in wezen hetzelfde. Gij geest komt aan van de vier winden en blaast in deze gedoden, de beenderen dus, opdat zij levend worden. En ik profeteerde, gelijk als ze mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen en zij werden levend en stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. Heb je dat? Dus de gedachte is dat op de vraag, zullen deze beenderen levend worden, dat daarop volgt. Eerst een profetie tot de beenderen en het leidt tot een resultaat, maar niet tot het gestelde resultaat. Daarna wordt, en dus zeg het ernaast, hè, daarna wordt geprofeteerd tot de geest. En dat leidt wel degelijk tot het gestelde resultaat. En het eerste deel, het ontstaan van het dode lichaam. Nou ja, die profetie is vervuld inmiddels. In onze dagen zal ik maar zeggen, in de 20e eeuw. Bij al die gebeurtenissen zelfs kun je met groot gemak eigenlijk een jaartal zetten. Bij het geluid wat gehoord wordt. En bij tot elkaar naderen. En bij komt vlees op, er komt de huid overheen. Dat laatste is ongetwijfeld het uitroepen van de staat Israël in 1948. Weet je wat, grens eromheen, alles compleet. Dat is het, van hier tot daar en dat is de staat. Dat is allemaal geregeld enzovoort. Bij al die dingen is gewoon een jaartal te zetten. En het is ook inderdaad gebeurd, maar het is niet het werk Gods. Het is een imitatie ervan, maar het gaat mis. En Ezekiel zegt, ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik heb het nog goed gezegd, maar het werkte niet. De prediking aan de Jood, aan het Joodse volk als zodanig, heeft tot op heden nooit tot resultaat geleid. Ja, wel tot bekering van sommige Joden, maar dat bedoel ik niet. Het gaat om het volk als zodanig. Heeft nooit tot gestelde resultaat geleid. Dus straks in de toekomst zal de Heer zelf actief worden en hij zal dat resultaat forceren, zal ik maar zeggen. Op Gods initiatief zal het tot stand komen. Dat betekent automatisch dat het niet alleen het evangelie gepredikt zal worden, maar dat aan de andere kant ook inderdaad de ongelovigen zullen weggedaan worden. En dat is de grote verdrukking eigenlijk. De grote zuivering. Een etnische zuivering, ja. Sorry. Maar. Het gaat om de zuivering van het volk. Vergis u maar niet. Dat is in Nederland ook al eens een paar keer gebeurd, maar zo vertellen ze het je nooit. Maar het is wel gebeurd. Maar nee, in de geschiedenis van Nederland zeker wel. Maar zo zien wij het niet. Wij zeggen dat het andere dingen waren. Het waren oorlogen, hongersnoden, pestilentie. Met de term uit Matthäus dan maar voor het gemak. Maar ze hebben wel degelijk corrigerende werking gehad op het volk als vandaag. Zuiverende werking, maar dat soort dingen mag je vandaag niet vertellen. Dus ik doe het ook even niet, hè. Andere keer maar weer. Goed, maar het dode lichaam weet u niet, dat is gewoon de ongelovige Joodse staat. En daar zouden, met een verwijzing naar Deuteronomium 28 in elk geval, daar zullen de arenden vergaderd worden. Vers 28 van Matthäus 24. Toen hebben sommigen gedacht, nou als dood aas is, dan zijn het geen arenden, maar gieren. Maar dan zeg ik weer, nou dan hebben die vertalers toch niet zoveel verstand van natuurkunde. Want arenden vreten wel degelijk aas. Als je toch je voer cadeau kunt krijgen. Hè? Dat doen dieren ook hoor. Dat is heel gemakkelijk. En in wezen doen alle dieren dat. Hè? Doe maar eens kijken als je hond wat te pakken heeft, wat eten te pakken heeft, of je kat of zo. Kijk, zijn er kapers op de kust die het overnemen. Zo gaat dat nou eenmaal. Samen jagen ze wellicht, hè? Verschillende dieren, ook dieren van dezelfde soort, jagen samen, maar daarna stelen ze van elkaar het aas. Zo zit het nou eenmaal. En als een arend, maar ook als een leeuw, gratis zomaar een stuk vlees te pakken kan krijgen, dan doet hij dat gewoon, hè. Het is trouwens vermakelijk om te zien. Ik heb laatst nog eens op een film gezien. Dat zelfs hyena's jagen. En wij leren allemaal, dat doen ze niet, zijn aaseters. Maar hoe hyena's wel degelijk jagen en een prooi vangen enzovoort. En als ze dat gedaan hebben, dan komt mevrouw de leeuw, meestal zijn dames. Dan komt de leeuw of de leeuwinnen, komen lekker aansukkelen. En die hyena's kennen hun plaats en kennen hun positie. Hè? Wat doen ze dus? Die laten hun prooi gewoon los. Zonder slag of stoot lopen ze weg, want de leeuw heet eerst. Aas. En dat is echt niet uitzonderlijk, dat is wat gebeurt. En arenden jagen weliswaar. En gieren doen dat gewoonlijk niet. Maar neemt niet weg dat alle dieren inderdaad aas eten, alle vleeseters. Ze doen het nog wel. En dus gewoon arenden. Daar zullen de arenden vergaderd worden, is de gedachte. En de gedachte bij arenden is een wat moeilijke, maar de gedachte is aan hemelse machten. Machten die in de hemel thuis horen feitelijk. Die inderdaad prooi zoeken hier op aarde. We hebben het dus over de macht der lucht hier in dit geval. Nou, daar gaat het er nou verder niet over. In de praktijk betekent het toch gewoon dat Israël ten prooi zal vallen aan alle heidenen die nou eenmaal door de Heer ter strijde verzameld zullen worden tegen Jeruzalem. Goed. Wat had ik nog meer? Oh, we hadden in de pauze hadden we nog een aardige opmerking. Die van, naar aanleiding van Matteüs 24 vers 21 en 22. Namelijk, als dan zal grote verdrukking wezen hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Dat is de verwijzing naar Daniël 12 vers 1. En daarna, ik kom mijn hand er even bij. Daarna staat er nog steeds in Matteüs 24. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Waarbij ik uiteen gezet heb dat die verdrukking voor dit volk beperkt zal worden tot 3,5 jaar. Waarna de verdrukking als zodanig over de wereld, over de volkeren, gewoon voortduurt. Nou. Dan nemen we Daniël 12 vers 1. Te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat. Dat had net zo goed kunnen staan. Te dier tijd zal de tempel gemeten worden in de voorhoofd niet. Maar vooruit maar. Dat is mijn moeilijke manier om te zeggen dat het hier ook gewoon gaat om de completering of voltooiing van de gemeente. Maar daar wil ik nog geen woorden over hebben. Bovendien, wat heb ik nog laatst weer eens. Toen kreeg ik als commentaar van. Is dat waar dat u gelooft dat Michael de Heer Jezus Christus is, enzovoorts. En ik hoop dat u mij kunt zeggen dat het niet waar is, want Jehovah's getuigen geloven dat ook. Is toch? Hoe komen ze erop, hè? Zoiets, hè? Hoe komen ze erop? Het Jehovah's getuigen geloven is dat de Heer Jezus niet de manifestatie is van de Godheid, de uitdrukking van Gods wezen feitelijk, maar ze geloven dat de Heer Jezus een engel is, hè? Zomaar een engel. Als je zegt, hij is toch uit de hemel nedergedaald en naar de aarde gekomen, zegt, ja, dat kon, hij was een engel. En dat was dan eventueel Michael. Nou, daar, die volgorde is dus onjuist. Het is eigenlijk andersom. Nou goed, doet er nou niet toe. Maar Michael is wel degelijk Christus. Nee. Niet omdat hij engel is, maar omdat hij is als God. Dat is ook wat zijn naam betekent. Maar goed, doet er nou niet toe. En Michael is een engel, is gewoon Christus en de gemeente. En als u het niet gelooft, dan maar niet. Maar een andere keer leg ik het wel weer eens uit dan. Te die tijd zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat. Een vorst over Israël, dat is de gemeente ook. Plaats boven Israël. Maar dan staat er, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. Dus letterlijk zo ongeveer Matteüs 24. En dan staat er, en te der tijd zal uw volk verlost worden. En let er dan op wat er staat. Te der tijd zal uw volk verlost worden. Dat wil zeggen, in die tijd zal uw volk verlost worden. Niet na die tijd, zeker niet voor die tijd, maar in die tijd zal uw volk verlost worden. En degenen die geloven dat de gemeente door de grote verdrukking gaat, die maken hiervan dat uw volk, dat is de gemeente, Gods volk namelijk, en zal verlost worden uit de uren der verzoeking die over de hele aarde komen zal, Openbaring 3. En dat wordt zo van eerst een stuk verdrukking en dan pas de opname van de gemeente. Daarna gaat de verdrukking nog een poosje door. En die gedachte is een heel aardige. Hij klopt bijna volledig. Het enige probleem is dat het niet gaat over de gemeente, maar over Israël. Zo. Namelijk, die gaat door de verdrukking, door heel de verdrukking. Door alle 1260 dagen van de verdrukking, maar geen dag meer. Dat wil zeggen, voordat de verdrukking echt is afgelopen, wordt het uit de verdrukking verlost. Dat is waar het over gaat, hè? Overigens, Openbaring 3 spreekt wel degelijk over de gemeente, niet over Israël. Voor het geval iemand mij nou verkeerd begrepen heeft in de snelheid waarmee ik het zei. Maar de gedachte is dus inderdaad, in die tijd van verdrukking, te dier tijd zal uw volk verlost worden. Als u dat leest zoals het er staat en er niet meer van maakt dan er staat, is de gedachte dus, de verdrukking is begonnen, het volk wordt verlost, maar de verdrukking duurt nog steeds voort. Te dier tijd zal uw volk verlost worden. En volgende punt, waarvan zal het verlost worden? En dan geldt als antwoord, als je niet oplet, heb je er niks aan. Toch? Het is verdrukking en in die tijd van verdrukking zal het volk verlost worden. Waar wordt het dan van verlost? Van de verdrukking. En dus, voor hun duurt de verdrukking korter dan voor de volkeren als zodanig. En dat is precies wat in Matteüs 24 dan ook staat. Het zal verdrukking zijn, grote verdrukking, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorene wil zullen die dagen verkort worden. Dat vers 22 van Matteüs 24 betekent dus feitelijk precies hetzelfde als, en te der tijd zal uw volk verlost worden. Uit Daniël 12 vers 1. Zie, het is wat nauwkeurig lezen, maar er staat in wezen volstrekt hetzelfde. Nou. Goed, dat was het dan. En dan sla ik weer om naar, waar waren we ook weer? Openbaring 11. Openbaring 11. Mede de tempel, beeld van de gemeente, is voltooid. Mede de voorhof niet, beeld van de heilige stad. Leuk, hè, de heilige stad. De term zou je meteen moeten brengen naar Daniël. De heilige plaats. Uw volk en uw heilige stad. Heilige stad. Zo vaak wordt de uitdrukking nou ook weer niet gebruikt in de Bijbel, hoor. De term heilige stad. Maar wel in de profetieën. En dus laat die uit, want die is de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Is de betekenis. Het voorhof wordt niet gemeten, want die is een beeld van Israël of van de heilige stad, meer specifiek. Die wordt niet gemeten, die is nog niet voltooid, die is nog niet 100% geheiligd, die is niet het eigendom des Heeren, voor hoe men heten mag, is nog niet tot geloof gekomen, maar zal integendeel nog vertreden worden door de heidenen. Hoe lang? Nou, minstens, want er staat niet maximaal, dus is het minstens 42 maanden. In de praktijk 48 maanden. Is zo. Maar daar gaat het gewoon hier niet over. Hier gaat het over 42 maanden. Te beginnen bij het meten van de tempel. En dus vanaf de opname van de gemeente zal Jeruzalem vertreden worden door heidenen 42 maanden. En over die periode gaat het nu hier. Maar het zal langer vertreden worden dan 42 maanden, maar over die periode gaat het hier niet. Bovendien, het werd daarvoor ook al vertreden door de heidenen, maar over die periode gaat het hier sowieso niet. Heb je dat? Want Jeruzalem wordt al eeuwen door de heidenen vertreden. Maar aangezien het niet deel uitmaakt van de geschiedenis van de 70 weken, omdat het valt in het gat tussen de 69e en de 70e, speelt het verder in de profetie geen rol van enige betekenis. Er wordt gewoon genegeerd. Net zo goed als het ontstaan van het dode lichaam in Ezechiël 37 weliswaar vermeld staat, maar daarna wordt het genegeerd. Je leest ook niet wat er daar verder mee gebeurt. Dat doet namelijk niks ter zake. Als het niet Gods werk is, doet het er niet toe wat er van terecht komt. Daar komt sowieso niks van terecht, dus waarom zou je ermee bezighouden, is het idee. Nou goed. En dat is hier ook zo. Maar lees maar verder. Zij zullen de heilige stad vertreden. Overigens, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, Lucas 21, totdat de termijn, vertaal met tijden, totdat de termijn van de heidenen vervuld zal zijn. Maar wij weten uit Daniel 9 allang, en 7 en 8 en 12 en wat er wezen mag, wij weten allang tot wanneer Jeruzalem door de heidenen vertreden zal worden. Tot het einde van de 70ste week van Daniel aan toe. Totdat het namelijk door de heidenen verwoest zal worden. Toch? Zacharia 14 is misschien de sterkste. De Heer zelf zal de heidenen verzamelen te strijden tegen Jeruzalem. En de stad zal ingenomen en verwoest worden. Nou, tot op dat moment wordt Jeruzalem dus door de heidenen vertreden. Daarna niet meer, want daarna is er niet eens meer in Jeruzalem. Bovendien, alle heidenen zijn dan dood. Allen die daar waren. En voor de spitsvondigen onder u, je kunt ook zeggen, ongelovige Joden moet je als heidenen beschouwen. Dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar verandert niks aan het verhaal. Ik bedoel, het wordt door de heidenen vertreden tot aan het einde van de 70ste week van Daniel aan toe. Dus waar het verhaal vandaan komt dat in 1948 een einde kwam aan de vertreding van Jeruzalem door de heidenen, en dat dus de tijden de heidenen vervuld waren, weet ik niet. Ik heb trouwens ook niet begrepen wat men er dan mee bedoelde met de tijden der heidenen zijn vervuld. Want wat betekent dat dan? Wat is dat? Hoezo? Je kunt wel zeggen, maar wat voor praktische consequenties heeft dat? Hè? Toch, waar leidt dat dan toe? Het bleek ook niet lang stand te houden, die gedachte, want in hetzelfde jaar werd de oude stad veroverd door Jordanië. Maar oorspronkelijk bij het uitroepen van de staat, even onder elkaar. Oorspronkelijk bij het uitroepen van de staat Israël behoorde de oude stad wel degelijk bij Israël. En wat men nu noemt de Westbank, de bezette gebieden, dat was wel degelijk volgens de goedkeuring van de Verenigde Naties, was wel degelijk de staat Israël. Daarna, in hetzelfde jaar, door de oorlog die toen uitbrak, werd het bezet door de Arabieren. En in 1967, als ik me niet vergis, al is het weer zo lang geleden, werden daarna terugveroverd door de staat Israël. Hoewel de oorlog was op initiatief van de Arabieren, maar Israël veroverde terug. En sindsdien heet het door Israël bezette gebieden. Heb je dan? Kun je er nog een touw vastknopen? Nou, enzovoort. Meer van dat soort onzin. Het is natuurlijk gewoon onzin. Hè? Maar goed. Maar toen riep men dus dat in 1967 de tijden der heidenen vervuld waren. Enzovoort. En men zal het misschien bij het aanbreken van de 70ste week wel weer roepen. Maar echt, het is pas het einde van de 70ste week. Maar wat hier in Openbaring 11 vermeld staat, is vrij simpel. De heilige stad zal vertreden worden 42 maanden. Al eerder en daarna ook nog, maar daar gaat het hier niet over, want het gaat niet over wat de heidenen zouden doen. De gedachte is gewoon dat het niet voor of niet gemeten wordt, want dat is nog niet van de Heer. Integendeel, wat er zal gebeuren vervolgens is dat de Heer zegt, ik zal mijn twee getuigen geven en ze zullen profiteren 1260 dagen. Dat is dus 42 maanden met zakken bekleed. Daarna volgt de verwijzing naar Zacharia, waar dat al werd aangekondigd, enzovoort. En het idee is gewoon dat ogenblikkelijk na de opname van de gemeente, het opmeten van de tempel, dus dat ogenblikkelijk daarna de Heer twee getuigen zal zenden in Jeruzalem. Dat moet ook wel, want voor zover er getuigen waren in Jeruzalem, zijn die bij het opmeten van de tempel weg. Want bij het opneming, moet ik eigenlijk zeggen, van meneer Voorhoeven, bij de opneming van de gemeente verdwijnen alle gelovigen immers, ook uit Jeruzalem. En dan stuurde de Heer zijn twee getuigen om het evangelie te prediken in de eerste helft van de 70ste week van Daniel. En zij zullen waarschijnlijk met grote nadruk wijzen op de woorden van de Heer uit Matthäus 24. Dat je moet zien het land te verlaten voordat de gruwel, de verwoesting, de gruwelijke vleugel, wordt opgericht. En dat zullen ze ongetwijfeld doen, zodat wij aan het einde van de prediking van deze twee getuigen inderdaad in Jeruzalem geen gelovigen vinden. Niet omdat er niet zijn die gehoor gaven aan de prediking, maar juist omdat ze gehoor gaven aan de prediking en dus Jeruzalem verlieten. En zich melden in Petra. Ja, misschien organiseren ze wel reizen naartoe, hè? Maar goed.
Het is ook georganiseerd.
Hè? In wezen is dat al georganiseerd, ja. Het wordt ook in onze dagen georganiseerd. En ik heb echt persoonlijk de indruk, ik hou niet van al dat soort speculatie, maar ik heb echt persoonlijk de indruk dat, in onze dagen dat toerisme naar Petra bevorderd wordt en mogelijk gemaakt wordt. Gewoon omdat ten behoeve daarvan natuurlijk wegen moeten worden aangelegd en accommodatie geregeld moet worden in Petra. Ik geloof dat dat ook de reden is waarom de Bedouinen officieel niet meer in Petra mogen wonen. De stad is ontruimd om het open te stellen voor het toerisme. Maar je kunt ook zeggen, ja, het is ontruimd en ze worden goede wegen aangelegd, goede verbindingen en al dat soort dingen meer. Infrastructuur heet dat, hè. Dat wordt allemaal aangelegd opdat straks in de toekomst men met groot gemak daar naartoe zal kunnen. Want echt, in de afgelopen eeuwen was dat over het algemeen zelfs een onmogelijkheid. De kans dat je levend aankwam moest al zeer gering beschouwd worden. Dan heb ik het heel netjes gezegd. Hè? Nou goed, ik moet het daar helaas bij laten. Het is beide kennelijk de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Ja, de 42 maanden, zowel als de 1260 dagen. Ik wil er de volgende keer nog wel op terugkomen, maar dat duurt dan 4 weken, geloof ik, eerst. Maar ik wijs er maar op, volledigheidshalve, maar dat doe ik altijd bij dit hoofdstuk. Ik wijs er maar op dat het einde van hun prediking en daarmee ook de dood van deze twee getuigen niet leidt tot de verwoesting van Jeruzalem en ook niet tot de bekering van het overblijfsel uit Jeruzalem. En daarom zijn die 42 maanden of 1260 dagen niet de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Want dan zou het moeten leiden tot de verwoesting in de stad en de vlucht van gelovig overblijfsel. Maar dus gaat het om de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En dan heb je twee argumenten. Het een is het opmeten van de tempel, namelijk de opname van de gemeente. Logischerwijze zou daarna, logischerwijze, en dus tenzij anders vermeld, zou daarna de eerste helft van de 70ste week van Daniël moeten passeren. En inderdaad, bovendien, logischerwijze, zouden de anderen moeten zijn die dan het evangelie prediken. En dat is precies wat er staat.
Maar waarom waren het twee van die heidenen, terwijl
de heidenen worden geacht sowieso de heilige plaats te vertreden. En daarmee te ontwijden. Bovendien, je kunt wel zeggen, er wordt straks een verbond gesloten en daarom een eredienst ingesteld. Maar waar dat gebeurt, in de ene kant door ongelovigen en aan de andere kant door de Arabische moslims, is er sowieso sprake van een vertreden. Bovendien ook dat instellen van die, wat dan genoemd voor slacht- en spijsoffer, valt in het kader van de uitspraken van de profeten van uw offeranden heb ik niet gewild, ze zijn mij een gruwel, enzovoorts. En er zit dus, als u het mij vraagt, aan de andere kant wel degelijk een logisch verband tussen dat eerst 3,5 jaar lang wellicht zo'n soort Joodse eredienst gepraktiseerd wordt en dat daarna 3,5 jaar lang zo'n afgodsbeeld daar staat. In de praktijk namelijk is het verschil niet zo groot. Nou beschrijf ik het eens een keer van de andere kant, maar zo is het nou eenmaal. Niettemin, de Heer bekijkt het van zijn kant en zegt, offers aan mij, dat is prachtig, maar dat is aardig. Wordt misschien nog ooit eens wat. Maar als je daar iets bewust een andere god onder een andere naam gaat dienen, dat is waar het altijd over ging, dan leidt hij het onherroepelijk tot de verwoesting van Jeruzalem. Zo was het altijd, zo zal het ook zijn. Nou goed, wij komen daar dus nog op terug. We zullen nu eerst de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat we ook vanmorgen hier bij elkaar mochten zijn rondom dat profetisch woord dat zeer vast is. Wij danken u dat het schijnt als een licht in een duistere plaats en in onze harten. En we danken u dat we mogen zien hoe inderdaad deze profetieën tezamen een geheel vormen en ons in dit geval spreken over het werk wat u in de toekomst zult voltooien. We danken u Vader dat wij daar onze hoop en onze verwachting op mogen stellen in de wetenschap dat in diezelfde tijd ook inderdaad onze heiland zal verschijnen in heerlijkheid. En wij zullen delen in zijn heerlijkheid in de openbaring van het koninkrijk. Wij danken u in het bijzonder dat wij mogen leven nu uit de rijkdom van uw genade, ons mogen laten opbouwen en voeden door dit woord wat u ons geschonken hebt, daardoor mogen komen tot kennis van u en tot gemeenschap met u. Wij bidden u dan ook of u ons wilt bewaren ook in de dagen die voor ons liggen. Richt u ons oog op u en geeft u ons die wijsheid die wij nodig hebben om u te leren kennen. Opdat we inderdaad mogen gebouwd worden in het geloof en mogen wandelen tot eer van uw naam. Wilt u dat doen uit uw genade en om Christus wil. Amen.